Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22.
Omdat niet iedereen in staat is naar de uitzendingen van deze serie te luisteren qua tijdstip, kunt u ook een USB-stick bij ons bestellen. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 0342 478432 of via onze website, en daar kunt u trouwens ook de uitzendingen nog beluisteren, transworldradio.nl. We lezen vandaag uit de eerste brief van de apostel Petrus. Hij bemoedigt de lezers voortdurend, omdat hij weet dat zij en wij in de wereld met moeite en met spot te maken zullen krijgen. Omdat we Christus volgen, maken we andere keuzes dan de mensen om ons heen. Bepaalde dingen zullen we niet meer doen, omdat het zonde is in Gods ogen. Mensen accepteren dat lang niet altijd en zullen ons daar ook op aanvallen, met woorden maar soms ook erger. Petrus wijst vaak naar het einde van de tijd. Hij herinnert ons eraan dat er een moment komt dat ieder mens zijn woorden en daden moet verantwoorden voor de Heere God. Alles loopt op zijn einde, gaat de apostel dan verder. Hij leeft met de gedachte dat zijn aardse leven maar een fractie is ten opzichte van wat hem nog wachtte in de eeuwigheid met de Heer. En dat geldt voor ons nog des te meer. Of de Heer nu al gauw terugkomt, of dat we ons leven op aarde volmaken, in vergelijking met het eeuwige leven is ons aardse leven kort. En dat besef geeft ons een ander perspectief om te leven. Als de tijd kort is, dan moeten we haar goed gebruiken. Petrus maakt het heel concreet. Blijf maar kalm en nuchter, zodat u kunt bidden. En vervolgens benadrukt hij hoe belangrijk het is om elkaar lief te hebben. Dat moet een kenmerk zijn van de gemeente van Christus. We hebben de onderlinge liefde de vorige keer de metselspecie genoemd die de levende stenen in de gemeente bij elkaar houdt. Die liefde komt voort uit de liefde van God en Christus. Daar vinden we de bron. Alle volgende praktische vermaningen passen in die liefde. Elkaar vergeven, gastvrij zijn voor elkaar, en dat zonder te mopperen ook nog. Ook de gaven die God geeft zijn bedoeld om in liefde te gebruiken. God heeft elk van zijn kinderen een gave gegeven. De Bijbel zegt dat er niemand is overgeslagen. En deze gave hebben we gekregen om de gemeente mee te dienen, elk op onze eigen plek. En ten diepste zijn al deze dingen erop gericht om de Heere God groot te maken. We lezen vandaag het laatste gedeelte van 1 Petrus 4.
Als laatste vers lazen we in de vorige uitzending 1 Petrus 4 vers 12, waar Petrus schrijft: Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen. Net als in 1 Petrus 2 vers 11 begint de apostel Petrus een nieuw en tegelijk het laatste gedeelte van zijn brief met het woordje geliefden, ook wel vertaald met vrienden of broeders en zusters. Het woordje geliefden wordt in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament vaker gebruikt. Er wordt de liefde van God voor de gelovigen mee aangegeven. In vers 12 keert de apostel Petrus terug naar het hoofdthema van zijn brief, namelijk het lijden van gelovigen om Christus wil. Op pastorale toon zegt Petrus dat de gemeenteleden niet geschokt moeten zijn wanneer ze als volgelingen van Christus worden beproefd. Het lijden van volgelingen van Jezus Christus is onder andere door de Heer Jezus Christus zelf aangekondigd. De Heer Jezus is het lijden niet bespaard gebleven, en het zal ook zijn volgelingen niet bespaard blijven. Voor de woorden de vuurproef die u zult ondergaan, lezen we in de Griekse tekst de vuurgloed tot beproeving. Het betekent zowel beproeving, verzoeking als ook aanvechting. Elke beproeving kan tot een verzoeking worden. Dan worden gelovigen verleid om het geloof in Christus op te geven door een compromis met de heidense omgeving te sluiten. Het beeld dat Petrus gebruikt is dat van een edelmetaal dat door vuur wordt gelouterd, getest of beproefd. Het woordje vuur wijst op de vuurgloed die daarbij te zien is. De gedachte van vuur dat reinigt en zuivert vinden we ook met betrekking tot het oordeel van God, waarover de apostel vanaf vers 17 schrijft. 1 Petrus 4 vers 13. Eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt. Want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig hij is, zult u een geweldige blijdschap met hem delen. De gelovigen moeten niet verrast zijn over het lijden. Het geeft aan dat ze bij Christus horen, mits hun lijden voorkomt uit het volgen van Jezus en niet vanwege een onjuiste levenswandel. Het Griekse woord voor blij zijn of verblijden staat in de gebiedende wijs en in de tegenwoordige tijd. Daarmee is het een aansporing en wordt tevens de voortduur aangegeven. Het iets ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt mag een gelovige tot blijdschap stemmen, omdat het een bevestiging is van het kind van God zijn. Want wie nu lijdt, mag straks delen in zijn heerlijkheid. Lijden doen zij die bij Christus horen en hem vertegenwoordigen en uitdragen in deze wereld. In Handelingen 5 vers 41 lezen we: blij verlieten de apostelen de rechtszaal, want God had hun het voorrecht gegeven, ter wille van Jezus, slecht behandeld te worden. In Filippenzen 3, vers 10 en 11 lezen we het getuigenis van de apostel Paulus. Hij schrijft: het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Het lijden dat in deze teksten wordt bedoeld is niet, zoals bij Christus, een verlossend lijden, maar kan soms wel ten voordele zijn van medegelovigen. In Colossenzen 1 vers 24 schrijft Paulus: ik ben blij dat ik nu voor u moet lijden, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden dat Christus ten behoeve van zijn lichaam, de gemeente, heeft geleden. En in 2 Korintiërs 4 vers 10 tot en met 12 schrijft de apostel: omdat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus. En zo komt ook het leven van Jezus in ons tot uiting. Ja, ons leven loopt steeds gevaar, omdat wij de Here dienen. Maar dan blijkt ook telkens weer hoe sterk het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar wordt. Doordat wij hem bekend maken, staan wij telkens weer oog in oog met de dood. Maar voor u is het gevolg daarvan dat u eeuwig leven hebt gekregen. Tegenover het lijden staat de verheerlijking en glorie die aan het licht zal komen wanneer Christus wordt geopenbaard. In 1 Petrus 1 vers 7 schrijft Petrus: wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. En in 1 Petrus 1 vers 13 lezen we: gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God zijn genade aan u zal bewijzen. Op die dag zal de Heer Jezus Christus in volle glorie terugkeren naar deze aarde. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 tot en met 10 lezen we: en het is ook rechtvaardig dat hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt en in een laaiend vuur laat zien wie hij is. Dan zal hij allen straffen die niets van God willen weten en hun oren dicht houden voor het goede nieuws van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen voorgoed van de Heer en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. Dat zal gebeuren op de grote dag waarop hij komt om geëerd te worden te midden van hen die hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over hem hebben verteld. Daarbij zal de heiland worden geëscorteerd door de opgestane gelovigen. Jezus Christus is door lijden heen tot grote heerlijkheid gekomen, en die belofte van heerlijkheid geldt ook voor de gelovigen. Hen staat een geweldige blijdschap te wachten. Voor de woorden, u zult een geweldige blijdschap met hem delen, staat in het Grieks, u zult zich juichend verblijden. Het is een sterke uitdrukking waarin een onuitsprekelijke en overweldigende blijdschap tot uiting komt. Die vreugde mag nu al enigszins ervaren worden en helpt gelovigen hun beproevingen te doorstaan. Toen Paulus tot apostel werd verkozen, zei de Heere tegen Ananias in Handelingen 9 vers 16, ik zal hem, Saulus alias Paulus, duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Ook de lezers van de eerste brief van Petrus moesten blijkbaar al een vuurproef ondergaan en doorstaan. Want in 1 Petrus 4 vers 12 lazen we, vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen. Daarom schrijft de apostel in vers 13, eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt. Want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig hij is, zult u een geweldige blijdschap met hem delen. 1 Petrus 4 vers 14, wees blij als u uitgescholden wordt, omdat u bij Jezus hoort. Want dat is het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust. Deel hebben aan het lijden van Christus betekent ook uitgescholden worden. Gelovigen die net als Christus smaad lijden, heten gelukkig. Die smaad moet dan wel om of terwille van de naam van Christus zijn en niet vanwege een onjuist gedrag. In Matteüs 10 vers 22 zegt de Heer Jezus, iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar wie stand houdt tot het allerlaatst, zal worden gered. De woorden, want dat is het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust, is een aanduiding voor de Heilige Geest, die de genoemde heerlijkheid bewerkt. De Geest van God rust op de gelovigen. Zoals de wolkkolom rustte op de tabernakel in de woestijn en daar duidde op de aanwezigheid van de Heere. Deze heerlijkheid van God zal weldra, bij de wederkomst van Christus, ten volle worden geopenbaard. En wat de gelovigen nu nog ten dele ervaren van deze heerlijkheid, zal straks ten volle hun deel zijn. De meeste handschriften hebben in vers 14 een langere tekst. De Geest van God wordt weliswaar door de ongelovigen gelasterd. Dat wil zeggen, zij wijzen Christus af en gaan daarmee in tegen het werk van de Heilige Geest. Maar in de kring van de gelovigen wordt de drie-enige God verheerlijkt. 1 Petrus 4 vers 15. Maar laat niemand moeten lijden omdat hij een moord, een diefstal of een andere misdaad heeft begaan, of omdat hij een bemoeial is. Zij die als gelukkig worden aangeduid, omdat ze worden uitgescholden omdat ze bij Jezus horen, worden in vers 15 nogmaals aangesproken. De zaligspreking, of het gelukkig zijn zij, geldt voor gelovigen alleen dan, wanneer zij lijden als christen. Als zij lijden moeten ondergaan, moet dat niet zijn omdat zij zich als een moordenaar, dief of misdadiger gedragen. Want in dat geval verdienen zij terecht straf. Het appel van de apostel, in de Griekse tekst gebruikt Petrus de gebiedende wijs, is dat niemand van de lezers hoort te lijden als moordenaar, dief, boosdoener of bemoeial. In 1 Petrus 2 vers 12 tot en met 16 lazen we hetzelfde. Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken, ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt. Gehoorzaam ter wille van de Heere de wetten van het land waar u woont, zowel de wetten van de keizer, die het staatshoofd is, als de wetten van de stadhouders, die door de koning zijn aangesteld om de misdaad te bestraffen en goede daden te belonen. God wil dat door uw goede leven de mensen, die onwetend zijn en dwaas praten, de mond wordt gesnoerd. Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen, want wij zijn dienaren van God. Het is een belangrijk onderwerp, want ook in 1 Petrus 3 vers 16 en 17 schrijft de apostel, houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad spreken van uw christelijke levenswandel vol schaamte moeten bekennen dat zij ongelijk hebben gehad. Het is beter goed te doen en ervoor te lijden, als God dat wil, dan kwaad te doen. De naam van Christus mag niet door crimineel gedrag te schande worden gemaakt. In de opsomming die de apostel Petrus geeft in vers 15, wordt als laatste bemoeial genoemd. Door het woordje of staat het enigszins apart, en dat is met opzet. De eerste drie aanduidingen zijn onjuist gedrag tegen de wet. Een bemoeial is een sociaal kwaad. De betekenis van het Griekse woord dat met bemoeial is vertaald en dat alleen in 1 Petrus 4 in het Nieuwe Testament voorkomt, is niet geheel duidelijk. Het Griekse woord betekent iemand die zich met andermans zaken bemoeit, een spion, aanbrenger of verklikker. Waarschijnlijk gaat het om iemand die zich in andermans zaken mengt of om een oproerkraaier. Daarbij valt op dat Petrus een moord, een diefstal of een andere misdaad op één lijn stelt met een bemoeial. Dat mag ons wel aan het denken zetten, omdat wij daar vaak heel andere gedachten over hebben. 1 Petrus 4 vers 16. Als u moet lijden omdat u een christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt. Zijn de in vers 15 genoemde gedragingen reden tot schande? Anders is het wanneer gelovigen moeten lijden omdat ze bij Christus horen en hem willen volgen. De aanduiding christen werd voor het eerst gebruikt in Antiochië. Als gelovigen lijden omdat ze bij Christus horen, behoeven zij zich niet te schamen. Wie ervoor uitkomt dat hij of zij bij Christus hoort, zal nooit beschaamd uitkomen. Christus zal zich niet voor hem of haar schamen en de kwaadsprekers beschaamd doen staan. In Marcus 8 vers 38 zegt de Heer Jezus, wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal ik, de Mensenzoon, mij ook schamen als ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van mijn Vader kom. Ook in Lucas 9 vers 26 zegt de Heer Jezus hetzelfde. Wanneer ik, de Mensenzoon, kom in de schitterende majesteit van mijn Vader, mijzelf en de heilige engelen, zal ik mij schamen voor ieder mens die zich nu voor mij en mijn woorden schaamt. Petrus geeft in vers 16 aan, in plaats van zich te schamen, moeten de gelovigen de Heere verheerlijken. In de Griekse tekst staan deze woorden van Petrus opnieuw in de gebiedende wijs. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 11 en 12 lezen we: daarom blijven wij voor u bidden, dat u het waard zult zijn dat God u geroepen heeft. Wij bidden dat hij u zijn kracht schenkt, zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en u alles wat u in geloof onderneemt tot een goed einde kunt brengen. Daardoor zal in u onze Heer Jezus geëerd en geprezen worden, en u zelf ook, omdat u één met hem bent. Dit alles is mogelijk door de genade van God en van onze Heer Jezus Christus. Gelovigen bewijzen de Heere eer door ondanks het lijden standvastig te zijn en in geloof te volharden. Dat zal een getuigenis zijn in de heidense omgeving. Luisteraar, als wij deze verzen lezen en overdenken, gaan onze harten en gebeden ook uit naar de vervolgde christenen, die in de gevangenis zitten en mogelijk martelingen moeten ondergaan. Mogen de Heere hen zijn liefde, genade en kracht geven om vol te houden en staande te blijven in hun geloof. 1 Petrus 4 vers 17. De tijd van Gods oordeel is gekomen en het begint bij de christenen. Als wij door hem geoordeeld worden, wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van God niet wilden aannemen. In de Griekse tekst zijn de versen 16 tot en met 19 met elkaar verbonden en vormen zij samen de climax van deze pericoop. Het lijden van de gelovigen maakt deel uit van het oordeel van God, dat als een rechtszaak wordt gezien. Gods oordeel begint bij de gelovigen en vormt er de eerste fase van, want het einde is immers op handen. In 1 Petrus 4 vers 7 lazen we: alles loopt op zijn einde. De gelovigen leven in de tijd die beslissend is en steeds weer vraagt om een goede keuze. Deze eindtijd betekent de zuivering van de gelovigen. Ze worden door het lijden beproefd, waardoor openbaar wordt wat er in hun hart leeft. Het lijden van de gelovigen is niet alleen genade, bevestiging en versterking van de geloofsverbondenheid met Christus, maar ook een oordeel over de oude mens. Het gevolg van dit oordeel, nu getest worden door het lijden, is dat de gelovigen straks niet met de wereld veroordeeld zullen worden. In 1 Korintiërs 11 vers 32 lezen we: maar als hij, de Heer, ons bestraft, doet hij dat om ons op de goede weg te leiden, anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. Dat het oordeel bij de christenen, de gelovigen of het huis van God begint, lezen we ook in het Oude Testament. In de Bijbel wordt voor gelovigen of christenen ook wel de uitdrukking gebruikt: het huisgezin van God, de gemeente, de leden van Gods familie of het huis van God. In het vervolg van vers 17 en vanuit de Griekse tekst stelt Petrus een retorische vraag: als de gelovigen het onder de bestraffing van de Heere nu al zo moeilijk hebben, in het beproefd worden door het lijden, wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van God niet wilden aannemen. We lazen al eerder dat de apostel Paulus aan de gelovigen schreef in 2 Korintiërs 5 vers 10, want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Paulus spreekt in 2 Korintiërs 5 over wij, dat zijn gelovigen, christenen. Als dat al geldt voor gelovigen, wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van God niet wilden aannemen. Met deze woorden wil Petrus een ongelovige niet onder druk zetten, maar wel bepalen bij het feit dat niemand om de boodschap van het evangelie heen kan. Als een mens dat wel doet, moet hij of zij rekenen met blijvende consequenties. Er is maar één weg tot redding. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en het leven. 1 Petrus 4 vers 18. Als de rechtvaardigen maar nauwelijks worden gered, welke kans maken dan de mensen die zich niets van God aantrekken en er maar op losleven? Ook dit vers is een retorische vraag. De apostel zet de rechtvaardige en de goddeloze tegenover elkaar. De rechtvaardige leeft overeenkomstig het evangelie en spreekt en handelt vanuit het geloof. Een goddeloze en zondaar is iemand die het evangelie ongehoorzaam is en blijft. Als nu de rechtvaardige met moeite behouden wordt, welke kans maken dan de mensen die zich niets van God aantrekken en er maar op losleven? Het gebruik van het woord nauwelijks wil niet zeggen dat de redding van de gelovigen op het nippertje of twijfelachtig is, maar wijst erop dat zij niet anders dan door veel strijd en lijden tot de beloofde heerlijkheid zullen komen. Het leven van een gelovige is te vergelijken met het wandelen op een smalle weg, die veel ongemakken en moeilijkheden kent, maar desondanks ten leven leidt. Lijden vormt een ernstige beproeving van het geloof. Daarom is de redding van gelovigen niet vanzelfsprekend, maar genade van God. Voor hen die in de zonde blijven, ziet het er in de toekomst, wanneer de Heer hun leven zal oordelen, somber uit. Hoe zullen zij verschijnen voor de opperherder, wanneer hij als rechter verschijnt? 1 Petrus 4 vers 19. Als u dus lijdt omdat u doet wat God van u vraagt, moet u zich toevertrouwen aan Hem die uw Schepper is en niet ophouden goed te doen. Het laatste vers van 1 Petrus 4 brengt ons terug bij het hoofdthema van de brief, lijden. De gelovigen die naar de wil van God lijden, moeten zichzelf overgeven en toevertrouwen aan de Heere en niet ophouden goed te doen. De Schepper is in alles trouw gebleken. Hij zorgt voor hen die hun vertrouwen op Hem hebben gesteld. Op wie vertrouwt u? In de volgende uitzending lezen we 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 14.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.